Oké, nu wel? Nog steeds niet? Jawel. Jawel, hè? Oké. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. Oké. Oké, ik weet inmiddels wel waar ik over heb, Jeannette. En ook de verzen. Alleen, ik weet niet, ik heb niet echt een vers waar ik mij ga ophaken en terug gaan komen. Nou, dankjewel, muzikanten. Ik zie dat ik de dresscode heb gemist. Ik over de rest aan jullie. Even doorbreken, die ijs. Een prachtig lied, die laatste. Ik vind het prachtig om te horen. Zonder glorie van God. En volgens mij, ik weet niet welke lied het ging, was het, ik heb een zin eruit gehaald. Schijnt jou, kijk, shine through the shadow. Ik vind het een hele mooie zin. Laat jouw schijn door mijn schaduw doorheen komen. Dat vind ik een beetje terugkomen in mijn stukje van mijn preek. Mijn preek gaat over Lia. Ik weet niet of jullie Lia kennen in de Bijbel. Ja. En natuurlijk rondom Lia komt ook Jacob terug. Jullie spieken al, oké. Okay. En Rachel komt ook in mijn verhaal een beetje. En nou, dan ga ik beginnen. Even kijken. Toen zei Laban tegen Jacob, zou jij, omdat je familie bent, voor mij moeten werken zonder iets te verdienen? Zeg maar wat je voor je werk wil hebben. Nu had Laban twee dochters. De oudste heette Lea en de jongste heette Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel had een mooie figuur en zag er heel knap uit. Jacob hield van Rachel. Daarom zei hij, ik zal nog 7 jaar voor jou werken en daarna met je jongste dochter Rachel mag trouwen. Laban zei, ik kan haar beter aan jou geven dan aan vreemde mannen, want ze waren familie, hè? Laban en Jacob. Maar je moet wel voor mij blijven werken. Vandaar dat Jacob blijft nog 7 jaar voor Laban werken om Rachel te mogen trouwen. En na de trouw, na die 7 jaren, dacht Jacob, ik ga gewoon heel door de vers heen, ga niet echt de vers lezen. Na die 7 jaar dacht Jacob, oké, het is nog zover, ik mag trouwen met mijn geliefde, die Rachel. Want Jacob werd natuurlijk op de eerste blik heel erg verliefd op Rachel, Jacob. En toen dacht hij, oké, nu is zover, ik mag trouwen met wie ik gekozen heb. Maar Laban had heel andere gedachten. Hij dacht, nee, dat gaan we niet doen. Dus heeft hij stiekem blijkbaar die ene avond van voor de nachthuwelijk, heeft hij tegen een dochter gezegd, weet je wat, ik denk iets beter als jij even naar de tent gaat in plaats van je zus, want ja, jij bent dan misschien niet zo echt helemaal mooi. En wie zou je nou willen, hè? Zo zou je denken, toch? En blijf toch familie. Dus ik doe jou in plaats van Rachel en... We gaan kijken. En ik denk dat Laban wist, de zwakte van Jacob, dat hij zoekte volgens mij iemand die goedkoop voor hem werkte of wilde zo graag werken. Dus dacht hij, nou, hij had ook zijn eigen gedachten. Dus doet hij Lea in plaats van Rachel. En wonder bij wonder had blijkbaar Jacob er niet door die ene avond. Dat hij met een heel andere vrouw in bed lag. Want in de ochtend was hij echt verbaasd van, hoe komt dat nou? Ik heb A gekocht, krijg ik nu B? Zou je denken. Maar goed, dus hij was boos naar de vader toe. En de vader zegt, ja, weet je wat in onze gewoonte is eigenlijk? Dat bij ons de oudste gaat eerst trouwen en dan de jongste. Maar dan denk ik, Jacob moet toch dit ook weten, of niet? Want ze waren familie. Hij wist ook de gewoonte van... van de details doet. Toen was het heel normaal dat de oudste eerst trouwde en dan de jongste. Dus Jacob, ze waren familie ook nog. Maar blijkbaar had hij eerlijkheid van Laban verwacht. Toen zei Laban, oké, weet je wat? Je mag nog met Rachel trouwen binnen 1 week, maar dan moet je nog 7 jaar voor mij werken. En omdat Jacob zo graag Rachel wil hebben, toen dacht ik, prima, dat doe ik wel. En dan... Zo is het ook gekomen dat Jacob heeft met 2 vrouwen gaan trouwen. Maar hij had natuurlijk nog slavinnen bijgekregen. Dus eigenlijk 4 vrouwen, 2 hoofdvrouw en twee bijvrouwen. In sommige culturen nog steeds is heel normaal dat je mag vier vrouwen hebben. In islam, mens mag met vier vrouwen trouwen. In sommige landen gebeurt dat nog steeds, wettelijk. Je mag echt wettelijk met vier vrouwen trouwen. Maar je moet wel kunnen met alle die vier tegelijkertijd gaan behandelen. En je moet natuurlijk ook rijk zijn om te kunnen die vrouw onderhouden. En niet zo dat het echt gebeurt, helaas. In mijn land gebeurt dat ook. Ik heb ooit een documentaire gezien. En dat was verschrikkelijk, want elke keer als een nieuwe vrouw kwam, die vorige vrouw werd gewoon zo gekwetst van, ik dacht dat ik de laatste was. Ik dacht dat ik zo belangrijk was. Maar helaas was het niet zo. Dus daar is het ook verhaal van Lea. Ik ga nu een korte samenvatting doen van die verhaal. Laban had twee dochters. Eén was heel mooi, die heet Rachel. Andere was niet echt mooi van gezicht, met name in de ogen. Wat heel erg belangrijk is, hè? Voor sommige mensen is het heel belangrijk als je in de ogen van iemand kijkt, dat het glanzende ogen gaat je in een keer, dan word je smoer verliefd. Maar dat had Jacob natuurlijk niet bij Lea gezien. En omdat Lea die schoonheid, wat voor Jacob een schoonheid betekende, niet had. En toen dacht Laban, oké, ik wil graag mijn twee dochters laten trouwen. Maar ik doe het wel op mijn manier. Eerst de oudste, daarna de tweede. Dat heeft hij ook gedaan. Dat is het verhaal van Laban. Ik wil nog heel kort vertellen iets over Jacob. Jacob was ook een familie van Laban, neef van Rachel. Want de moeder van hem was zus van Laban. In sommige landen is het nog steeds heel normaal dat je trouwt met je nicht en neef. Dat gebeurt nog steeds in mijn land ook. Het wordt niet inzicht gezien, omdat het mag, kan. In de Bijbel komt toen ook, ik zou niet weten hoe nu in Hebreeuze wetten zijn, maar toen kon het wel. Dus in mijn land gebeurt dat nog steeds, dat je met je neef of nicht gaat trouwen. Dus Jacob was iemand die, denk ik, vanaf zijn geboorte niet echt blij was met wie hij was. Hij wou graag iemand anders zijn. Hij was tweede, hij was van een tweeling. En in ieder geval, hij was niet eerste. En toen was ook weer gebruikelijk dat altijd die oudste de zegen kon ontvangen van een ouder. Met name van de vader. En Jacob was niet echt een blij persoon. Hij wou graag iemand anders zijn. Dus wat doet hij? Hij gaat doen alsof zijn broer is. En gaat hij de zegen krijgen van zijn vader, iets wat het niet voor hem bestemd was. Zo begon hij met zijn leven. Dus hij was niet blij met zijn identiteit, omdat hij eigenlijk zichzelf niet goed kende. Maar daar denk ik, als iemand die zijn identiteit niet kent, hoe kan hij een vrouw kiezen die eigenlijk ook niet zo goed kent? Want hij was niet blij met wie hij was. En hij gaat zomaar iemand kiezen die in één keer ergens ontmoet. Dan wordt hij smoer verliefd. En dan denkt hij, oké, ik ga met jou trouwen. Zonder dat hij weet dat hij zelf niet wie hij is. Dus hij vraagt de zegen van zijn, hij ontvangt de zegen van zijn vader. Met de plan van zijn moeder. En ontvangt hij de zegen van zijn vader. Hij gaat ook zich heel anders bekleden. Hij gaat de kleren, of hij doet alsof de broer is. Om die vader, die niet goedziende was, in het te laten bedriegen eigenlijk een beetje. Dus hij doet alsof hij zijn broer is. Hij kleedde zich als zijn broer. Zo denk ik ook in als wij tot bekering komen. Het is heel goed dat wij tot bekering komen, maar soms gaan wij niet onze oude gedachten of misschien oude geloof aan de kant zetten om een nieuw geloof van God aan te nemen. Zo was het denk ik ook met Jacob. Hij bekleedde zich om te doen alsof hij maar anders is. En dat zie ik ook heel veel gebeuren in sommige, ik ga spreken over mijn eigen ervaring, in sommige diensten of in sommige kerken. Ik kom natuurlijk uit islam en als ex-moslim hebben wij, als Iraniërs hebben wij diensten. En soms als ik bij diensten ga, zie ik ook mensen die Die zijn wel tot bekering gekomen, maar ze hebben nog steeds hun oude kleren niet uitgedaan. Want ze hebben de oude identiteit nog niet weggedaan. En dan blijven ze hun identiteit leven wat het van toen was. Dus zo was het ook met Jacob, denk ik. Hij was doen alsof zijn broer is, maar hij was niet echt zijn broer. Dus van buiten was hij doen, hè, die kleren, wat hij als zijn broer bekleedde, of doet hij alsof zijn broer is. Maar van binnen was hij nog steeds die Jacob. Dus hij was zich niet veranderen. En zelf met die gewicht van God, hij wou niet echt toegeven wie hij is. Hij wou echt van God een andere naam krijgen. Hij was tegen God zeggen, ja, geef me een andere naam. En wij weten dat God geeft je wel een andere naam, maar God kan je identiteit alleen veranderen als je ook zelf wilt. Dus God was wel zijn naam veranderen, dat lezen wij verder, maar ik ga niet echt inhakken, ik geef het heel kort. In de gevecht wat Jacob met God had, hij was wel de naam krijgen van God, andere naam krijgen, want hij was blijkbaar ook niet blij met zijn naam, want zijn betekenis van zijn naam was ook niet echt een, had hij ook geen positieve betekenis. En maar hij ging later, denk ik, zichzelf een beetje beter leren kennen. Tweede, hij was een bedrieger. Hij was zijn vader, doen alsof hij iemand anders is. Maar helaas, ik zou zeggen, wat je zei, ga je ook oogsten. Ging zijn oom hem ook, van zijn eigen loon, wat hij met anderen deed, kreeg hij weer terug. Dus zo zie ik ook. Ik zie dat ook wat ik ooit geoogst heb, wat ik ooit gezaaid heb, moet ik ook oogsten. Goed of fout, mag niet uit of ik christen ben geworden. Loop ik nog steeds plaatsen waar ik dacht, oké, die heb ik ooit een zaadje ingedaan en nu moet ik het oogsten. Hoe vervelend ook dat is, of misschien hoe leuker dat is. Maar ik moet dat gewoon doen. En dat zien we ook in het leven van Jacob, dat blijft hij ook, die verhaal blijft te komen. In de familie van Jacob was blijkbaar heel belangrijk om een lieveling te hebben, want hij was lieveling van zijn moeder. Hij ging later lieveling kiezen, die was Rachel, van vier vrouwen. Rachel was zijn lieveling. En later zelf de kinderen had hij een lieveling van. Ik bedoel, hij had zoveel kinderen. Maar alsnog, de kinderen van Rachel was nog steeds zijn lieveling. En wij zien dat de lievelings in het familie hebben kan heel erg schade brengen voor anderen. Die pijn wat je anderen doet, zonder dat je weet, dat heel veel schade bij jou brengt. En als laatste samenvatting van de eigenschap van Jacob. Hij was heel zijn leven een beetje strijden. Hij was tegen zijn broer strijden, hij was tegen God strijden, hij was tegen Laban strijden, hij was tegen Lia, hij was tegen Rachel. Dus hij was constant aan het vechten om zijn leven kunnen doorkomen. Wie kent dat? Om constant blijven in hun leven te vechten om door te komen. Dat heet Jacob ook. Hij moest constant iets doorbreken. Positief of negatief, omdat hij wil iets bereiken. Hij wil een nieuwe identiteit krijgen. Hij wil de liefde van zijn leven krijgen. Hij wil de rijkste zijn. Hij wil de zegen krijgen. Dus dat was hij constant doen. En hij was zelf tegen God zeggen, geef mij iets wat ik niet heb. Dus hij was een strijder. Maar later zien we ook dat hij ging, ook daarin ging hij wel goedkeuring doen. En nu een stukje over Rachel. Nou, Rachel hebben wij gelezen, was een mooie vrouw om te zien. Hij was de jongste zus van Lea. En hij was geliefd, niet alleen in de ogen van zijn vader, maar blijkbaar in de ogen van Jacob. En, maar Rachel helaas was zij, ze was niet vruchtbaar. Wij zien in het verhaal, zoals jullie het verhaal kennen, wij zien dat Rachel werd niet zo snel... Krijgt ze niet zo snel kinderen als Lea. En ook met het aantal kinderen had zij nog minder. Maar in tijden toen, in zwangerschap te raken of vruchtbaar zijn, was voor vrouw heel belangrijk. Waarom? Want je kan nageslacht doorgeven, vooral als ze jongen had. Maar dat had Rachel niet. En Lea had het wel en zij was ook af en toe heel erg, omdat zij iets had wat Rachel niet had, was hij haar ook een beetje pest. Maar later zien we ook in het leven van Rachel dat God ging haar ook zegenen. Dat lezen wij, ik heb het niet op het bij beeld hoor. Dan lezen wij in Genesis 30, 17 en 24 dat zij geen kinderen krijgen. Twee jongens, twee zonen, Jozef en Benjamin. En die waren allemaal door genade en liefde van God. Want Rachel was zo bezig om baby's te krijgen, om kinderen te krijgen. Zelf, die was het dagen wat zij met haar man kon doorbrengen, ruilen met haar zus. Waarom? Omdat zij wel graag kinderen hebben, op eigen kracht. Maar wij zitten dat op met eigen kracht gebeurt er niks. Dat gebeurde pas met de genade en liefde van God. Dus wij konden zien dat als wij jaren iets doen, wij konden die top niet bereiken. Het is alleen genoeg één moment dat God iets doet en dan heb je het al die jaren waar je op hebt zitten te vechten. Ik denk dat jullie dat ook kennen, toch? Met eigen kracht konden wij jaren iets doen, maar dat gebeurde niet. En het is alleen genoeg dat God in één seconde kon iets doen dat wij konden bereiken wat wij eigenlijk jaren waren om smeken of hopen. En nu kom ik op mij persoonlijk, op mij, op Lea, die persoon waar ik het eigenlijk de hele verhaal om draait. Nou, Lea was oudste dochter, niet een van de mooiste in de ogen van Jacob. Ook niet een van de mooiste in de ogen van de vader. Ik denk van oké, in de ogen van de Jacob, prima kan voorstellen. Maar als je in de ogen van je vader ook niet de mooiste mag zijn, dat je ook niet echt de benoeming krijgt of die erkenning krijgt, moet je erg pijn bij jou doen. Dus zij was haar hele leven, denk ik, eigenlijk afgewezen puur om haar uiterlijk. Want zij was niet een van de mooiste. Ze werd constant afgewezen. En dat moet denk ik wel heel erg pijnlijk zijn. Zij was ook, als ik eens zo kijk, die avond toen in plaats van Rachel de tent in moest gaan, dus zij werd uitgehuwelijkd met haar bespreking te maken. Nog steeds in sommige landen gebeurt dat, dat je wordt uitgehuwelijkd zonder dat je het wilt. Of je gaat je huis van je ouders vluchten, dat lijkt ook een beetje zo als een uithuwelijke, omdat je niet goed hebt in je huis. En ik denk misschien was het ook zo met Lea. Ze dacht, oké, ik heb toch niet zo fijn met mijn vader, dus laat maar lekker te trouwen, misschien krijg ik beter daar. Maar haar huwelijk was niet een van de beste. Dus in mijn ogen, het moment dat zij uitgehuwelijkd wordt, ik zie dat meer als een offer. Ze moest zichzelf offeren voor de zus. Want als zij was dat niet doen, als ze was geen toestemming geven, oké, pa, ik ga met Jacob trouwen, dan zou de zus ook niet doen. Dus zij was zich offeren. En ik denk in het hele leven van haar, ze was zich allemaal offeren. Ze offerde zich om haar vader blij te maken. Ze offerde zich om de geluk van haar zus te krijgen. En ook om Jacob blij te maken. Dus waarom? Want hij kon later met die Rachel gaan trouwen. Dus dat vind ik een beetje zielig voor haar. Dat zij, zoals ik zei, ze was haar hele leven afgewezen. En laten wij eerlijk zijn. Misschien hebben wij niet zo'n grote klap afgewezenheid van Rachel in ons leven. Maar ik denk ieder van ons die hier zit, kent het woord afgewezen worden. Of door een familielid, of door je partner kan ook, of door je werkgever, of door je moeder, of door je vader. Of in de winkel sta je en dan gaat iemand iets tegen jou zeggen, dat kan ook. Of hebben jullie dat niet? Want ik zeg geen handen omhoog, geen knikkende hoofdjes. Ja. Nou, dan, dat is geen fijn gevoel hè, hebben om gekwetst te worden, gebrokenheid. Vandaar dat ik zei, die vers, die eerste, de zin van de lied, The Shine Through the Shadow, dat was het ook. Ik denk dat Lea was in de schaduw van de zus leven. En het moment dat God komt, want ik ga nu bij die plek dat God komt in haar leven, dan gaat zij stukjes shinen. Nou, Lea was wel in tegenstelling van Rachel, zij was wel vroegbaar. Dus wat gebeurt er? Zij krijgt gelijk kindjes. Dus zij dacht bij de eerste kind, oké, als ik zou een kind krijgen, dan zou mijn man mij leuk gaan vinden. Nou, helaas ging dat niet gebeuren. Bij de tweede zwangerschap dacht ze, nou, ik denk dat ik het nu wel toch goed gedaan heb. Hè? Tweede kind op de komst, ik zou wel in de liefde van mijn man komen vallen. Maar helaas werd dat ook niet het geval. Het derde kwam er ook ter sprake. En ze dacht, nou, het moet nu wel hechting komen tussen ons, toch? Want het is al het derde kindje. Maar helaas, Jacob had no way, geen aandacht voor. En toen werd zij voor de vierde keer zwanger. En we lezen in de vers 29, 32. Ik weet niet of wij op papier het hebben. Nou, met deze zwangerschap was Rachel denk ik, weet je wat, ik ga geen moeite doen om mijn hoop constant op mensen zetten. Ik ga nu deze keer naar God kijken. Ik ga hem loven en prijzen. Dus ik geef deze prijzing en deze lof aan God. Want dat heeft ze ook gedaan. Niet zo dat bij, en dat was een moment dat ze dacht, oké, ik prijs jou God. Omdat je hebt mij gezegend om vruchtbaar te zijn. Dus dat was haar dankbaarheid naar God toe. Maar alsnog, dat hebben wij ook denk ik in onze leven, dat wij met onze denkgebied denken wij, oké, als ik iets doe, kom ik misschien in de smaak vallen van mijn baas. Of als ik ga heel hard werken, dan denkt mijn baas, oh ja, je doet het zo goed, dus jij krijgt volgende keer een loonverhoging of een promotie. Of wij gaan iets anders hard voor werken om de liefde van onze ouders te kunnen ontvangen. Of vrienden, familie. Of misschien zelfs in de kerk. Maar wij zien in het verhaal van Lea dat het niet zo was. Je kan nooit de liefde, je kan niet met werken de liefde van anderen ontvangen. Want ja, mens kijkt eigenlijk niet zoals die naar jou, hoe God kijkt. Misschien voor een moment kon je de liefde van hun ontvangen, de andere dag, maar niet voor altijd. Maar God ging Lea zegenen zonder enige, dat zij ging extra voor hard werken. Of zo. Dat, ze was alleen maar, ze was eigenlijk niet zoveel doen. Alleen met de laatste, met de vierde zon ging zij wel God te danken voor zijn blik op haar. Dus ze had wel liefde van God op dat moment ontvangen. Ik ga vier korte samenvattingen vallen van dit korte verhaal van mijn preek. Want ik ga niet verder dan dit met het verhaal van Lea. Later krijgt ze natuurlijk kinderen. Ze hadden samen, ze hadden volgens mij 6 zonen en 1 dochter. En later ging ze weer natuurlijk weer met de gedachte terug. Hoor. Het was niet zo dat zij voor altijd haar gericht op God was. Maar dat is niet belangrijk. God wil niet dat je 24 per dag, natuurlijk wil hij dat je 24 per dag aan hem denkt. Maar het was het moment dat Lea dacht, wacht eens, ik ga deze keer de lof aan God geven. Later ging ze weer zich op focussen. Oké, als ik nou deze kind weer ga krijgen, kom in de smaak vallen van mens, enzovoort, enzovoort. De eerste is dat geen enkele mens of man kon ons complimenten geven, maar dat is alleen God die kan je bevestigen. Wij konden nooit bij mensen bevestiging krijgen. Waarom niet? Net als Jacob. Lea kan nooit de bevestiging van Jacob krijgen, want Jacob kent zichzelf niet eens. Hoe kan hij bevestiging geven aan Lea? Hij wil zelf iemand anders zijn. Hij was niet eens blij met zichzelf. Dus hoe kan hij Lea zeggen, oh ja Lea, ik geef je een compliment, maar je hebt dit en dat en dat. Hij kent zichzelf niet eens. Dus laat je bevestiging echt bij God zijn, niet bij een mens. Tweede is dat mensen zien het ware jou niet. Waarom? Want je bent alleen een stukje in het gezicht van een mens. Als ik op mijn werk ben, mijn baas kan alleen zien hoe ik werk. Als ik thuis ben, mijn kinderen kunnen alleen zien hoe ik moeder ben. Als ik in de kerk ben, kerkleden kunnen zien alleen hoe ik in de kerk doe. Dus ieder van ons zit alleen een stukje van ons. Ze kunnen niet mijn geheel zien. Dus zo is het ook met mens. Geen enkele mens kan je ware zien. Dat is alleen maar God. En hij weet precies hoe God jij bent. Dus hij waardeert jou precies hoe jij bent. Waarom? Want hij ziet jouw hele jou. En dus wacht niet of ga maar niet hopen dat mens gaat ook jou de waarde geven. Wat God jou geeft. Het is niet zo dat moet je iemand anders niet waarderen. Dat zeg ik niet. Het is goed dat wij anderen zien. Het is goed dat wij talent of gaven van iemand anders kunnen zien. Maar de echte ware kan alleen maar God zien. En ga maar je focussen op dat. En laat je ook niet tegenhouden van wat je echt in jou hebt. Ja, wat, als jij andere gedachten van, als je andere, als anders denkt dan anderen, dat is oké, jullie mogen anders denken. En als je anders ziet, wil niet zeggen dat jij verkeerd ziet of andersom ook. Dus verander jou niet om aan iemand anders je anders ziet. Nogmaals, omdat geen enkele persoon ziet jouw geheel. En derde is dat de lof van, laat je lof niet afhankelijk zijn van je omstandigheden. Net als Lea. Ze was voor één moment, of met de vierde kind, ze was echt het lof geven aan God. Ze was zeggen, ja, mag niet uit, ik heb lang weggelopen, ik was niet geliefd, ik was niet een van de mooiste, maar ik wil genieten van dit moment, ik wil de lof geven aan God. Dat heeft Lia ook gedaan. En de vierde is ook een beetje hetzelfde, kon je zeggen, ondanks alles heb ik het nu, dus het moment wat God jou geeft, mag je dat moment ook dankbaar zijn, lof geven. Niet zo dat, kan 2 minuten geleden, kan ook misschien een rot moment zijn, of 3 minuten later, kan ook hartstikke slecht voor jou zijn, maar mag niet uit. Blijf van het moment gebruiken. Dus geef het lof aan God, zelfs als het maar 1 minuut is, zelfs als het 1 seconde is. Ik sta hier, misschien praat ik nu over lof hebben aan God hebben, maar ik heb ook mijn dagen of mijn momenten dat ik ook schreeuw naar hem of huil naar hem toe of wat dan ook. Waarom? Omdat ik een mens ben. Maar ik geef ook het lof aan hem en dat is ook wat Lea heeft gedaan. Dus probeer dat ook te doen. En nu de mooiste, denk ik, verhaal van Lea en Rachel. We hebben die twee gezien, deze twee zussen, die waren met elkaar in een strijd. Hè. Ik bedoel, laat staan dat je al je man tweede vrouw hebt, laat staan dat je tweede vrouw is nog de zus ook nog. Dat was een leuke feestje thuis. In Iraanse woord zeggen wij het woord havu. Het is geen leuke woord. Havu betekent, je brengt andere vrouw. Die door de tweede vrouw en die is nooit in bestemming. Je hebt nooit natuurlijk besloten met je eerste vrouw dat je gaat te trouwen. In dit geval een beetje wel, zou je zeggen. Hè? Dus Lea moet toch accepteren. Hè? Ze wist toch wat ze aan toe was. Ze was wel eerste vrouw. Klopt, ze was wel eerste vrouw, maar ze was niet de gekozen vrouw. Dus deze twee vrouwen waren constant met elkaar in ruzie. Lea die zo graag goedkeuring wou. Rachel die graag wou iemand, Rachel wou graag vruchtbaar zijn, ze wou graag kindjes hebben. Lea was niet geliefd, Rachel was wel geliefd. Lea was afgewezen en ze was haar hele leven denk ik gefrustreerd. Waarom? Omdat mensen gingen constant over haar uiterlijk hebben. Maar afgewezenheid, dat hebben wij allemaal, zelf Jezus heeft die afgewezenheid gehad. En als je vandaag hier bent, dan voel je zich afgewezen. Of voel je zich een mislukking. Zoals misschien Lea. Ik denk dat Lea voelde wel eens momenten dat ze dacht, ja, ik ben een mislukking. Ik ben de eerste dochter, ik moet toch juist de eer hebben. Ik ben de eerste. In het verleden was het eerste zijn altijd heel belangrijk. Maar niet in het geval van Lea. Ze leefde haar hele leven in de schaduw van Rachel, omdat ze was niet een van de mooiste. Tenminste, niet van uiterlijk. Maar ik denk van binnen, ze had prachtige, denk ik, momenten, een prachtig eigenschap had. Dus als je vandaag hier bent en je denkt van, ja, ik ben een mislukking, ik ben afgewezen. En ik heb een gebroken hart, ik kom van een gebroken familie. Ik voel me beschaamd. En ik heb frustratie. Dat is zeker pijnlijk. Die woorden wat ik net allemaal benoemd heb, ken ik ze allemaal. En ik denk dat de mensen die hier zitten, kennen ze ook. Afgewezen zijn. Ik weet niet of jullie zich mislukking voelen of niet. Er waren momenten dat ik mij mislukt voelde. Het waren momenten dat mensen waren tegen mij zeggen, jij bent een mislukking, van jou zou niks uitkomen. Of er waren momenten dat de gebrokenheid dat je in jou komt, omdat iemand anders heeft het jou onrecht heeft gedaan. Dat heb ik ook gevoeld. Misschien heb je dat ook. Je bent afgebroken. Je voelt zich afgewezen. Je wil graag die goedkeuring van mens krijgen, wat het heel natuurlijk is. Je wil de goedkeuring van je partner krijgen, van je baas, van je kinderen. Omdat je afgewezen bent. Maar de mooiste is dat in elke situatie, God in alles wat afgewezen is in het leven, in ieder geval in het leven van Lea, dan lezen wij bij Matthäus 1:16. Jacob, de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus wordt genoemd. En als wij in de stamboom van Jezus kijken, bij Matthäus 1:1, zien wij dat eerst was David, afstamming van Abraham. Abraham was de vader van Isaac, Isaac was de vader van Jacob. En Jacob was de vader van Juda, de vierde kind van Lea. De kind dat Lea was de lofgever aan God. Dus God komt echt in je afwezing. Hoe dan ook. Misschien gaat het niet de Messias worden wat in het verhaal van Lea is. Maar ik denk dat ieder van ons een soort voortbrenging van Jezus in ons leven hebben. Op die opstanding wat hij het over heeft. Dat hebben wij, denk ik. Hè? Zelf voor een moment. Denk aan de vier punten. Zelf voor een moment. Dat hebben wij wel. Dus mijn gebed is voor jullie. Ga maar denken, welke is het voor jou het moment dat je dacht, wacht eens even. Ik heb de Juda in mijn leven ontvangen. Het moment dat ik de lof kan aan God geven. Het moment dat soort Jezus of die opstanding of die overwinning, ik weet welke woord willen dat voor gebruiken, in mijn leven is gekomen. En zo is het ook met het leven van Lea. En ik denk, zo is het ook met onze leven. We weten de toekomst niet. God wist, Lea wist absoluut niet wat van haar zou uitkomen. Zij was afgewezen. Een kind, als een kind niet geboren was, als zij niet met Jacob was geboren, zeer zeker was God op een andere manier vinden om Jezus te wereld te brengen. Daar niet van. God is niet afhankelijk van onze keuzes, absoluut niet. Maar zij wist haar toekomst niet. Waarom? Omdat zij wist niet wat in haar toekomst voorbrengt. Zij kende alleen haar heden. Ik denk dat zou zij minder treurig zijn. Van oké, ik zou... voor mij komt echt iemand die redder van de wereld wordt genoemd. Voor mij komt iemand die echt... een liefdevolle vader en God zou zijn. Ik wil mijn gebed afsluiten met een gebed. Ik weet dat... het thema was bemoediging, profeteren. En het daggebed, weet ik niet meer welke dat was. Ik heb mij geprobeerd aan thema te houden. Maar ik denk dat in mijn thema ging een stukje over bemoediging, of niet? Nou, dan is mijn gebed voor diegene die hier ziet, of misschien dat je van thuis kijkt. Mijn gebed is voor jou. Mijn gebed is voor mij, voor jou. Van als je van iets afgewezen bent, of als je van iets gebroken bent, of als je van iets bent die mensen heeft jaren tegen jou zitten zeggen, je bent een mislukking. Je bent de tweede keus. Net als Lea, ze was ook een tweede keus. Van jou zou niks uitkomen. Ik hoef jou niet te hebben. Je bent niet belangrijk. Mijn gebed is voor jou. Kijk niet naar een mens, want een mens weet zelf niet eens wat hij wil. Wij zijn allemaal afhankelijk van God, maar wij weten eigenlijk dat niet. Waarom? Want we zijn zo bezig met onze dingen dat wij niet weten dat wat wij eigenlijk hebben. En net als Jacob. Jacob was zo bezig om zijn identiteit te krijgen. Hij wist eigenlijk niet wat voor identiteit hij had. Want hij kende zichzelf niet. Hij ging alleen zijn moeders op Bilin volgen. Dus mijn gebed is voor jou. Je hoeft anderen niet gewoon Bilin te volgen. Volg God. Dus lieve Heer, ik wil op dit moment echt bidden. Voor alle Lea's die afgewezen zijn, afgebroken zijn. Aan de kant zijn gezet of ze proberen misschien in een schaduw van iemand anders te leven. Waarom? Omdat ze niet het waarde krijgen wat u hebt in de persoon hebt gelegd. Ik vraag je op dit moment, net als het woord van het lied, dat uw licht zou schijnen door hun schaduw. Dankjewel, Heer, dat wij bij u mogen komen aan onze mislukkingen, afgewezenheid of onze pijn aan u mogen geven. Maar dan geheel, hè? Geef dat geheel aan God. En hij zal u genezen. Hij zal je echt het tweede, net als het verhaal van Lea. Hij zal de opstanding van Jezus in je leven echt laten gebeuren. Niet elke dag natuurlijk. Ik zeg niet dat je nooit pijn zal hebben in je leven. Helemaal niet. Maar geniet van dat moment. Prijs hem voor dat moment. Vanochtend voor voorbeden. Ik had sterk gevoel dat ik voel me heel erg verdrietig. Ik wist niet waarom. Ik had ook een stukje tranen in mijn ogen. Dat wist ik ook niet waarom. Later kwam ik achter dat die tranen zijn, denk ik, van God. En toen ging ik, voor de dienst begon, ik vroeg God, oké, waarom heb ik dit gevoel? Waarom voel ik mij zo verdrietig? Van wie zijn die tranen? Ik geloof dat God wil tegen iemand in de zaal zeggen, ik zie jou, ik heb jou gezien. Ik heb je tranen gezien. Ik weet dat je bent afgewezen door je moeder. Maar, of misschien ben je ook thuis, dat kan. God praat niet soms met één persoon, God praat soms met meerdere mensen. God wil tegen jou zeggen, je bent afgewezen door je moeder, maar je bent niet afgewezen door mij. Ik zal je zegenen. Niet alleen jou zegenen, ik zal ook jouw kinderen en jouw kinderen en jouw kinderen zegenen. En met deze zegen wil ik mijn woord afsluiten en zeggen tegen God, dankjewel God, dat je die God bent die alles ten goede keert.